Hey. Zo, goedemorgen allemaal.
Zo, goedemorgen.
Hey, dankjewel aanbiddingsteam voor de mooie liederen. Ja, mooie. Oh, daar staat er al in. Sorry hoor. Ja. Goed. Goed om weer bij jullie te mogen zijn. Zo. Dat is alweer, denk ik, 28 jaar geleden ongeveer. Dat ik hier een cursus mocht geven, discipelen van Jezus. Wie was het toen? Benjamin was er, ja. Ja. It's a long time ago, hè? Ja. Toen gaf ik nog leiding aan de stichting Kerigma. Dat heb ik een paar jaar geleden overgedragen. Maar vorig jaar mocht ik toch nog productief zijn door alle cursusmaterialen te herschrijven, te vernieuwen, ook in een nieuwe uitvoering uitgegeven. En ik heb gevraagd of ik er een paar op een tafel in de koffiezaal mocht neerleggen. Dus daar liggen er een paar van de vernieuwde, mag je inzien. Maar ik heb ook vorig jaar een paar nieuwe materialen eraan mogen toevoegen. En het ene gaat over bidden, bidden om het koninkrijk. Zoals Jezus ons leerde, onze Vader, uw naam worden geheiligd. Laat uw koninkrijk komen, laat uw wil geschieden. Dat is een mooie studie geworden voor je persoonlijk of als groep of als gebedsteam. Om te bidden in de tijd waarin we leven. En de tweede studie die ik eraan heb mogen toevoegen is de openbaring. We leven echt in een boeiende tijd, toch? Urgente tijd. De ene crisis na de andere. De aarde wordt steeds warmer en de harten worden steeds kouder. In die tijd leven wij nu. En het is zo goed om een visie te hebben van Jezus. Want de openbaring gaat niet over allerlei spectaculaire theorieën. Maar het gaat over een persoon, de Heer Jezus, op de troon van God. Nou, deze kostte 10 euro. Deze kun je wel, heb ik een aantal van meegenomen. Dus die zijn wel aan te schaffen. Als je 10 euro, als je geen geld bij je hebt, dan ligt ook een blaadje bij. Dan kun je even opschrijven, invullen je e-mailadres. Dan stuur ik wel een mailtje en dan kun je het overmaken. En vorig jaar ben ik ook geopereerd aan mijn stem 2 keer. Stemband, dus. Mijn stem is wat krakkemikkig vanmorgen, merk ik. Dus hopelijk ben ik verstaanbaar. Waar ik over wil spreken, ja, dat is vanmorgen groeien in genade. Staat die aan? Ja, dankjewel. Groeien in genade. Zo, over een kleine 2 weken is het alweer Goede Vrijdag. Over 2 weken is het alweer Pasen. Zo, feesten van genade. Hoe bijzonder is dat? Jezus, de volmaakte Zoon van God, kwam naar deze puinhoop eigenlijk, als je naar de wereld kijkt. Naar deze zondige wereld. Waar we er zo'n puinhoop van gemaakt hebben. Kwam Jezus, als Zoon van God, om voor ons te sterven en te lijden aan een kruis. Hoe bijzonder is dat? We lezen daar een stukje over. In Efeze, daar wil ik mee beginnen. Even een stukje en teruggaan naar de goedheid van God. Ik begin bij vers 4. En vers 4 begint, ik heb het gelijk maar bold gemaakt, maar zwart gemaakt. Er staat, maar God. Ik vind het heel indrukwekkend. Vooral als je leest de versen daarvoor. Dat gaat erover, schrijft Paulus, hoe dat wij geboren zijn. In een verbroken relatie met God. Geestelijk dood. Leven naar het vlees. Naar de begeerte van ons vlees. Naar het denken van ons vlees. Niet doen wat God vraagt. En daardoor het straf verdienen. De toren van God verdienen. Het oordeel van God. En dan schrijft hij in vers 4. Maar God. Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarbij hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, heeft hij ons met Christus levend gemaakt. Of uit of door genade. Ben je zalig geworden? Dat betekent, ben je gered? Ben je verlost? En hij heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Hebben we ook een nieuwe positie gekregen in hem. Opdat in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Twee woorden. Deze teksten zijn belangrijk. Het eerste is de barmhartigheid van God. Dat betekent de ontferming van God. De Zoon van God werd mens. Hij nam de gestalte van een dienstknecht aan. En hij heeft onder ons gewoond. En om zijn leven te geven als een offer voor onze zonden. En hoe bijzonder is dat? Echt goddelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde van God. In het Engels gebruiken ze daarvoor het woordje mercy, de geweldige barmhartigheid van God. En het tweede woord is, dat staat in vers 5, dat is de genade van God. Door die genade zijn wij gered en zijn wij verlost. God was barmhartig. Hij kwam naar ons toe. En hij heeft ons door zijn genade, heeft hij ons opgewekt en heeft hij ons verlost. En heeft ons een nieuw leven gegeven en ons een nieuwe positie gegeven. Barmhartigheid is de ontferming. Het is de mercy van God. Het is de onverdiende gunst van God. Maar de genade is meer de in staat stellende kracht van God. Genade werkt iets uit. Is een invloed. Om te zijn zoals God wil dat we zullen zijn. En om te doen wat God wil dat we zullen doen. De barmhartigheid is de onverdiende gunst. Maar de genade is een kracht die ons leven geeft. Die ons redt, die ons verandert, die ons vernieuwt. En het is ook iets waar we in mogen groeien. Want het laatste vers zegt, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade laat zien. En daar wil ik vanmorgen over spreken. Hoe kunnen wij groeien in de genade van God? Hoe kunnen we groeien in de alles overtreffende genade van God? Wie verlangt dat niet? Wie verlangt dat niet? In die genade kracht, de invloed van kracht van Gods genade die wij ontvangen, dat werkt God uit door de geest van genade. Daarom wordt de Heilige Geest ook wel genoemd de geest van genade. Die Gods genadekracht in ons uitwerkt. En daar mogen we in groeien. En dat wil ik bespreken vanuit de tweede Petrusbrief. En begin ik bij het laatste vers in de Petrusbrief. Zegt hij in het laatste vers, het is eigenlijk ook een opdracht. Maar groei in de genade. En kennis van onze Heer Jezus en onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Groei in de genade. Wisten jullie dat een opdracht was? Groei, ja, maar jij wel, hè? Groei in de genade, daar moeten we in groeien. In die onverdiende gunst kunnen we niet groeien, maar de genade als invloed, meer van Gods invloed in ons, daar kunnen we in groeien. Het is ook een opdracht voor ons nu. Waarom dat nodig is, zal ik straks zeggen, maar even naar de context van dit vers. De context. In welke context doet Petrus deze oproep om te groeien in genade? En dan ga ik even terug naar hoofdstuk 1. Dat heb ik niet op de beamer staan, maar in hoofdstuk 1 schrijft hij, waaraan wij deel gekregen hebben. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot leven en godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en deugd. En daarom zijn we met kostbare beloftes begiftigd en hebben we deel gekregen aan de goddelijke natuur. In Christus hebben we deel gekregen daaraan. Dan schrijft hij daar ook verder in hoofdstuk 1 over het woord van God. Over het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Je mag niet zomaar de schrift op je eigen manier, naar je eigen denken, zegt hij, uitleggen. Maar dat gebeurde wel. En daar waarschuwt in hoofdstuk 2, vers 1... maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Spreekt u niet over grote afwijkingen, maar bepaalde afwijkingen in de leer zullen invoeren en dat je daardoor beïnvloed zult worden. Nou, in die tijd leven we ook. Ja, wat er in de Bijbel staat, was gelde toen wel voor die cultuur, maar voor deze cultuur, voor onze cultuur, geldt dat niet meer. Zo zien we ook dat we in onze tijd leven, in de tijd dat aan het woord van God, waaraan we niet een eigen invulling mogen geven, er toch bepaalde afwijkingen verkondigd worden. Als het gaat over genade bijvoorbeeld. Ja, ik ben gered door genade en ik ben nu vrij om te doen. Nou, daar had Petrus in die tijd ook last van. Dat is de goedkope genade. Er is geen veroordeling meer, dus we zijn vrij. Nee, zegt Paulus, volstrekt niet. En Petrus ook. Of je slaat door naar de wettische kant. Dat is ook een bepaalde afwijking van de leer van het evangelie. Of als het gaat over huwelijk en over gezin en over seksualiteit, dan zijn er ook bepaalde afwijkingen. En als je dan het hoofdstuk doorleest, dan lees je daarvan de gevolgen. En in die wereld leven wij ook. En dan staat er in hoofdstuk 3 dat er ook spotters zullen zijn met de wederkomst. Mensen die zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? En ze spotten daarmee. En zo leven we ook in een tijd, toch? Dat we allerlei dingen zien en meemaken. Als het gaat over het woord van God. Om er recht te blijven, om dicht bij het woord te blijven. Leven we ook in een tijd waarin we allerlei dingen zien verschuiven. Petrus die zag dat ook. En die waarschuwt daarvoor. En dan zegt hij, er zijn er ook mensen die zeggen, die spotten met de wederkomst. Ja, jullie roepen dat al 2000 jaar dat Jezus te weten zal komen. Nou, ik heb nog steeds hem niet gezien. Trouwens, wanneer zal Jezus wederkomen? Wanneer zal hij wezen? Waarom komt hij nu nog niet? Hoe laat is het? Heb je die vraag ook wel eens? Jezus, wanneer komt u? Wanneer mogen wij zijn komst verwachten? En dan ga ik lezen een stuk uit hoofdstuk 3. Over de verwachting van de Heer Jezus. Maar